U allen een gezegende dienst.
We gaan staan. We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft in eeuwigheid,
die ons zal trekken van zijn handen.
De Heer zal met u zijn.
De Heer zal u houden.
Hoor, Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Liefhebben zul je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen nu Psalm 119, de versen 49 en 51. Dat u er weer bent. Eerste van 8 nieuwe leerdiensten, Torah en Evangelie. En we zijn in bijzondere dagen, althans in Israël, ook een bijzondere dag in de kerk, Israël zondag, maar niet te vergelijken met Sukkot, Loofhuttenfeest, Simchat Torah, vreugde der wet, dat is overmorgen. Het Joodse kalenderjaar beweegt zich tussen twee polen. Aan de ene kant de pool van waaruit wordt gedacht, waar alles aan ontspringt, het begin, Pesach, constituerend. Is het ook voor de kerk, hè? Pasen. Het is elke zondag weer Pasen, eerste dag van de week. Van daaruit wordt er geleefd. Pesach valt in de eerste maand, Nisan. Aan de andere kant, precies aan de andere kant van het Joodse jaar, staat Sukkot. De tweede pool, Loofhuttenfeest. Dan ben je precies 6 maanden verder. Je bent nu op het verst van Pesach verwijderd. Vanaf nu gaan we weer naar Pesach toe. En op deze grootste afstand dus van Pesach viert Israël het grootste feest Sukkot, Loofhutten. Ooit, heel lang geleden, telden wij ook de maanden vanuit het voorjaar, vanuit Pasen. Septem betekent nog steeds 7. Octo is nog steeds 8. Novem is nog steeds 9. Maar dat hebben wij losgelaten. September is nu de 9e maand. Hoe wonderlijk het dan ook klinken kan. Het is niet zo dat het Joodse nieuwjaar ook met Nisan is. Het Joodse nieuwjaar, de nieuwjaarsdag, Rosh Hashanah, die is in die 7e maand, Tishri. Die gaat aan het Loofhuttenfeest vooraf. Zo staan Pesach en Sukkot, eerste en 7e maand, dus precies tegenover elkaar. Ze spiegelen elkaar in zekere zin. Vormen beide de polen die het hele krachtenveld van het Joodse leven bepalen, die dat in balans houden. Balans is belangrijk. Als onze aarde uit balans zou raken, als de Noord- en de Zuidpool zouden gaan verschuiven. Het zijn beide van oorsprong oogstfeesten. Pesach hoort bij de eerste oogst van het jaar, de tarweoogst. Sukkot hoort bij de laatste oogst, de druivenoogst. Van de tarwe wordt brood gemaakt. Van de druiven wordt wijn gemaakt. En brood en wijn, die combinatie van woorden zou ook een christen alles moeten zeggen, die staan symbool voor alles wat God ons geeft in ons leven. Ook in geestelijke zin. De matzes, de ongezuurde broden, herinneren aan het barre begin en aan de Torah die daar in vrezen en beven werd ontvangen op de Sinaï, voor onderweg in de woestijn, brood om bij te leven. De wijn van Loofhutten verwijst naar het beloofde land. De uiteindelijke overwinning, het feest van bruidegom en bruid. En dan is de Torah niet direct meer voor om te vrezen en voor te beven, maar dan wordt met de Torah gedanst. Op beide feesten, aan deze kalenderpolen, wordt op de Sabbat Exodus 33 vanaf vers 12 gelezen. Wij lezen daar zo meteen een stukje van. En overmorgen op Simchat Torah leest men de beide laatste hoofdstukken van Deuteronomium. De laatste woorden uit de boeken van Mozes. En leest dan direct weer door, verder in Genesis 1. Van het einde gelijk weer naar het begin, want je dacht toch niet dat aan het woord van God een einde zou komen. Iedere keer weer verdiept het ons leven, dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks. En we zullen vanavond vooral stilstaan bij de eerste verse van Deuteronomium 33, dus eigenlijk overmorgen dus gelezen. Dat begint met Bezot ha-Beracha. En dat is ook dan gelijk de naam van deze sidra geworden. Bezot ha-Beracha. En dit is de zegen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we gaan weer luisteren naar dingen die ons te wonderbaar zijn. We gaan weer dingen zeggen die ver boven ons eigen denken uitstijgen. En daarom bieden wij u, houdt u ons een beetje vast. En mogen de woorden van de Torah, die aan de ene kant vrees en beven veroorzaken en aan de andere kant een dans van vreugde, ook zo in ons leven functioneren. Kom met uw geest. Kom met uw woord. Verbind ons opnieuw met u en met onze Messias, Yeshua, Jezus, die ook de Messias, de koning der Joden is. Om Jezus wil. Amen. Ik lees vanavond uit de herziene Statenvertaling en de eerste lezing komt uit 2 Korinthe 4, vers 1 tot en met 12. We zingen daarna lied 408 in zijn geheel, gezang 408. 2 Korinthe 4. Daar schrijft Paulus: daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen, wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de verheerlijking van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar we hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar zijn niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. We dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Ik lees dan een gedeelte uit die lezing van het Loofhuttenfeest, ook met Pesach. Ik lees Exodus 33, vers 18 tot 34, vers 9. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen en ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij zal ontfermen. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Toen zei de Heere tegen Mozes, hou twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed. Vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar op de top van de berg voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen en ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de Heere hem geboden had. En hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. De Heere kwam hem voorbij, roepend, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, en de ongerechtigheid van de vaderen vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef ons onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. En dan gaan we naar de laatste woorden van Mozes, Deuteronomium 33, waar hij de stammen zegent. Ik lees daarvan de eerste vijf versen. Deze versen klinken dus overmorgen op Simchat Torah. We sluiten aan dan met Psalm 17, vers 3 en 4. Psalm 17. Vers 3 en 7, derde en laatste vers. Dit nu is de zegen waarmee Mozes, de man Gods, de Israëlieten gezegend heeft voor zijn dood. Hij zei, de Heere is van Sinaï gekomen. Als de zon kwam hij uit Seir op. Hij verscheen blinkend vanaf het gebergte Paran. Hij kwam met tienduizenden heiligen. Aan zijn rechterhand was een vurige wet voor hen. Ja, hij heeft de volken lief. Al zijn heiligen zijn in uw hand. Zij zitten aan uw voeten en vangen iets op van uw woorden. Mozes gebood ons de wet, het erfelijk bezit van de gemeente van Jacob. Hij was koning in Jeshurun. Toen de hoofden van het volk zich verzamelden, samen met de stammen van Israël. En zalig wie het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Halleluja. Zot ha beracha. Dit is de zegen die Mozes, de Godsman, uitsprak over de stammen van Israël voordat hij stierf. Hij zei, en dan volgt in Deuteronomium 33 een heel gedeelte in poëzie. En poëzie is altijd nog weer een stuk ingewikkelder dan proza. De taal wordt compacter. De dichter gebruikt expres woorden die meerdere betekenissen tegelijk hebben. En tegelijk in poëzie zingt het. De woorden willen als het ware omhoog en willen de lezer meevoeren. Omhoog vliedende letters. En ik kom vanavond niet verder dan die eerste twee versen poëzie. En eigenlijk zelfs alleen maar dat eerste vers. De eeuwige is van Sinaï gekomen. Als de zon kwam hij op uit Seir. Hij verscheen blinkend vanaf de Paranbergen. Hij kwam met tienduizenden heiligen. Aan zijn rechterhand een wet van vuur voor hen. Ja, hij heeft de volken lief, al zijn heiligen. Ze zijn in uw hand. Zij zitten aan uw voeten en vangen iets van uw woorden op. En deze woorden worden in de Joodse traditie verbonden met het geven van de Torah. De poëzie bezingt hoe God zijn volk tegemoet kwam om hen de Torah te geven. Zij zaten aan zijn voeten, onderaan de berg, de stammen, de volken. En er zijn ontzettend veel interpretaties van deze woorden, doordat het poëzie is. En ik heb dus gekozen. Ik kies voor deze. Hij kwam van de Sinaï, staat er. Maar zijn liefde dateert al van eerder. Hij straalde al van het gebergte van Seir immers, zo staat er. Seir dat hij als woonplaats aan Esau gaf. Ja, hij straalde al vanaf het Parangebergte. Dat gaf hij als woonplaats aan Ismaël. Vanuit Seir en Paran viel zijn licht dus ook over Ismaël en Esau en hun nageslacht, de Ismaëlieten en de Edomieten. Maar Jacob, Israël, heeft hij ontmoet op de Sinaï, waar hij was met myriaden heiligen en aan zijn rechterhand het vuur. Heeft hij Israël dan voorgetrokken? Had God niet met een ander volk op weg kunnen gaan? Had hij het vuur van de Torah niet aan Esau of Ismaël en hun nakomelingen kunnen geven? Ja, zegt de traditie. Dat heeft hij ook geprobeerd. Daarom juist worden hier ook Seir en Paran in het bijzonder genoemd. Ook daar was God. En hij heeft niet alleen aan Esau en aan Ismaël, maar ook aan alle anderen de Torah willen geven. Ik citeer voor u de zesde Midrash. Midrash is uitleg uit de Megilta, dat is Joods commentaar bij Exodus. De volkeren werd met nadruk gevraagd de Torah op zich te nemen. Om hen tegenover God geen excuus te geven om te kunnen zeggen, als het ons nadrukkelijk was gevraagd, dan hadden wij de Torah wel op ons genomen. Wel nu, het is hun nadrukkelijk gevraagd en ze hebben hem niet op zich genomen. Want er is gezegd, de eeuwige kwam van Sinaï, straalde voor hen van Seir, verscheen van de berg Paran. Hè, onze tekst. Dat wil zeggen, toen de eeuwige terugkwam van het geven van de Torah, kwam hij niet alleen van de Sinaï, maar ook van de andere bergen, waar hij de Torah aan andere volken had aangeboden. Hij openbaarde zich aan de kinderen van Edom, de booswicht, waarmee de Romeinen worden bedoeld, en zei tot hen, willen jullie de Torah op jullie nemen? Ze zeiden tegen hem, wat staat erin? Hij zei tegen hen, moord niet. Ze zeiden tegen hem, ja, maar dat is nou juist de erfenis die wij van onze vader gekregen hebben, want er is gezegd, van je zwaard zul je leven. Hij openbaarde zich aan de kinderen van Ammon en Moab en zei tegen hen, willen jullie de Torah op je nemen? Ze zeiden tot hem, wat staat erin? Hij zei tegen hen, pleeg geen overspel of andere vormen van hun ontucht. Ze zeiden tegen hem, ja, maar wij zijn allemaal uit ontucht voortgekomen, zoals geschreven is, en de twee dochters van Lot raakten zwanger van hun vader. En die baarden Ammon en Moab. Dus hoe zouden wij dan de Torah op ons kunnen nemen? Hij openbaarde zich aan de zonen van Ismaël en zei tegen hen, willen jullie de Torah op je nemen? Ze zeiden tegen hem, wat staat erin? Hij zei tegen hen, steel niet. Ze zeiden, ja, maar met deze zegen werd onze voorvader gezegend, zoals geschreven is, hij zal een wilde ezel van een mens zijn en zijn hand op alles leggen. Hij steelt alles. Enfin. Zo gaat dit commentaar nog een tijdje door, het ene volk naar het andere volk. En dan tenslotte, en toen hij bij Israël kwam, met aan zijn rechterhand voor hen een wet van vuur, openden zij allen hun mond en zeiden, al wat de eeuwige spreekt, zullen wij doen en wij zullen horen. Einde citaat. Wat deze midrash dan wil zeggen, en wat deze verklaring, een Joodse verklaring van deze tekst, dan wil zeggen, duidelijk wil maken, is minstens twee dingen. In de eerste plaats, dat dan toch wordt gezegd, in principe zijn en blijven de woorden van de Torah voor alle volken bestemd. Ook al hebben ze ooit geweigerd om die te ontvangen. Israël gelooft, tenslotte zullen alle koningen der aarde die Gods woord afwezen, hem toch loven. En Israël bidt daarom elke dag in het Aleinu-gebed. Dat alle bewoners der aarde mogen erkennen en beseffen dat voor u elke knie zich buigen moet en elke tong u trouw moet zweren. En Israël wordt altijd inclusief gedacht. Ja, ook wel eens verkeerd gedacht. Maar dan krijgen ze ook van de profeten op hun falie. Als ze exclusief gaan denken. Ze moeten blijven bedenken. In principe is die Torah wel degelijk voor iedereen bedoeld. Dat hoort ook bij het feest in de loofhut. He? Wat zegt de rabbi over? Als je in de loofhut bent, ook al richtte iemand gisteren nog een geweer op jou. En hij komt vandaag naar je toe. Dan zeg je welkom. In de loofhut. In tweede plaats, bij deze midrash, de volkeren reageren allemaal op dezelfde manier op het aanbod van de Torah. Ze willen eerst weten wat erin staat. En als ze dat horen, ja, dan bedanken ze voor de eer. Israël reageert principieel anders. Zij verbinden zich eerst om de Torah te doen. Daarna vragen ze pas wat erin staat. Wij zullen doen en horen. En dat is de manier om met de Torah om te gaan. Ontroerend in dat laatste verband is deze tekst die ik u wil laten horen uit de Babylonische Talmud. Rabbi Elazar zei, toen Israël bij de Sinaï eerst wij zullen doen, zei, en daarna pas wij zullen horen, klonk een hemelse stem die tot hen zei, wie openbaarde mijn kinderen dit geheim, waar de dienende engelen gebruik van maken? Want er is geschreven, zegent de eeuwige zijn engelen, helden van kracht, die zijn woord doen om te horen naar de stem van zijn woord. Psalm 103. Eerst die doen en daarna pas om te horen. En met deze door dezezelfde reactie te hebben op de Tora, stelt Israël zich dus in een hemelse orde van denken. Want zo komt de Tora tot leven. Niet door eerst eens te onderzoeken wat die inhoudt en daarna nog eens te beslissen of ik er iets mee wil doen. Maar in het doen, door de verbinding, door het leven met de Tora, daardoor ontvouwt zich voor ons de betekenis van de Tora en de zin van de geboden. Zoals je een geliefde niet leert kennen als je alleen maar naar de toe gaat als jij daar behoefte aan hebt. Zoals je een geliefde niet door en door leert kennen als je een latrelatie hebt. Maar gewoon 24 uur per dag met elkaar verkeren. Doen. En zo leren kennen. Ja. En het gaat in die verbinding met de Tora om nog zoveel meer. En daarover wil ik nu iets proberen te zeggen, maar daarvoor is ook poëzie niet eens toereikend genoeg. Dus ik probeer het aanduidenderwijs. Want wat is die Tora? Die Israëls leven bepaalt van Sinaï tot en met Jeruzalem, van Pesach tot en met Loofhuttenfeest, van begin tot eind. In het hart van elke aflevering van Tenachon, dat is een blad dat Leon en ik veel gebruiken als voorbereiding op deze dienst, in het hart ervan staat altijd een pagina omhoog vliedende letters. Dat gebruikte ik straks al, dat is niet van mezelf. Het is allemaal gevonden, dat je dat even weet. Omhoog vliedende letters. En zo was dat ook in deze aflevering, voor deze dienst. En op die pagina deze keer schijnbaar zulke onschuldige woorden uit de Talmud. Maar wat ermee gezegd wordt, ik laat het u eerst horen. Rabbi Jehoshua ben Levi zei, toen Mozes afdaalde van de nabijheid van de heilige, gezegend zei hij, kwam Satan en vroeg aan God, Heer der wereld, waar is de Tora? Hij antwoordde, ik heb haar aan de aarde gegeven. Satan ging naar de aarde, maar hij vond haar niet. Hij keerde terug en zei, Heer der wereld, overal op aarde heb ik de Tora gezocht, maar ik heb haar niet gevonden. Hij zei tegen hem, ga naar de zoon van Amram. Satan ging naar Mozes en zei hem, waar is de Tora die de heilige, gezegend zei hij, je gegeven heeft? Mozes antwoordde, wie ben ik dat de heilige, gezegend zei hij, mij de Tora zou geven? De heilige gezegend, zei hij, ging naar Mozes en zei, hey Mosje, ben jij een leugenaar? Mozes antwoordde, Heer der wereld, u hebt een verborgen schat waar u dagelijks van geniet. Durf ik te zeggen dat die van mij is? De heilige gezegend, zei hij, zei tot Mozes, omdat je je zo klein gemaakt hebt, zal zij naar jou worden genoemd, zoals er gezegd is, Malachi 3 vers 22, gedenk de Tora van Mozes, mijn dienaar. Ja, wat viert Israël overmorgen op Simchat Tora, vreugde der wet? Wat miste Satan toen hij bij God binnenliep en daar de Tora direct miste? Hetzelfde wat ik zou missen als ik bij mijn schoondochter of bij mijn zoon binnenloop en ineens zeg, waar is die baby? Waar is de baby? De Bijbel die wijst zo af en toe, regelmatig, op haar hoge oorsprong. Als we bijvoorbeeld horen dat dat ze de wijsheid is die aan mensen is geopenbaard. De wijsheid die oorspronkelijk speelde voor het aangezicht van God in zijn huis. Of als we horen, in het beginne was het woord en dat woord was bij God. In de Joodse traditie wordt verteld dat de Torah oorspronkelijk bij God was en daar een vuur was in zijn hand. Zwart vuur op wit vuur, zo wordt gezegd. Vlammende letters, vlammende woorden, een vlammend woord, een engel van licht. Een woord van vuur aan Gods rechterhand. Zo hoorden we het daarnet in Deuteronomium 33. En zo was het al in de beginnen, toen heel dit heelal er nog niet was. Maar toen is God gaan spreken. Hij heeft het woord uitgesproken. En door die adem, door die geest, kreeg het woord gestalte. Want God spreekt en dan is het er. Zo werden hemel en aarde geschapen. Zo kreeg de hele schepping vorm. En hij is nog verder gegaan dan dat. Hij is een geschiedenis begonnen in die schepping. Riep mensen tot zin en doel. Hij gaf dat woord, de Torah. Hij gaf Torah. Ik gebruik het gewoon maar als eigen naam. Hij gaf Torah aan hen mee voor onderweg. Torah die alle leven creëert, die de zin van de hele schepping en de hele geschiedenis in zich bergt, die zo nauw met God zelf verbonden is, aan zijn hart ligt, waarin zijn hart klopt, die openbaarde hij op de Sinaï aan Israël. Vuur uit zijn hand en zij aan zijn voeten, vertelt Deuteronomium 33. Aanvankelijk verscheen het woord in woorden op stenen platen. Maar de traditie zegt al, de Joodse traditie, die woorden waren vreemd. Ze waren niet geschreven, dat wil zeggen, het waren woorden, letters die dwars door de steen heen gingen. Dus elke letter, daar kon je doorheen kijken, hè? Helemaal uitgehakt, uitgekerfd in de steen. Dus ze bleven voor de mens onaanraakbaar. Je keek door de woorden heen en dan zag je de hemel, waardoor je hun herkomst niet kon vergeten. Later werden het woorden op papier, zwart op wit, met nog steeds die gedachte van zwart vuur op wit vuur. Want het witte perkament verwijst naar de eeuwigheid, de goddelijke wereld. Elke letter in het Hebreeuws, we hebben het daar wel eens met elkaar over gehad, elke letter in het Hebreeuws hangt aan een denkbeeldige lijn aan de bovenkant. Komt van boven. Wordt als het ware vanuit de eeuwigheid naar beneden gehaald. Nee, komt van de eeuwigheid naar beneden. Het is een incarnatie. Het is een vleeswording. Elke keer weer materialiseert zich op de lijn tussen hemel en aarde een druppel, een jot, kleinste letter, van waaruit de Hebreeuwse letters en woorden ontstaan. Elke letter, elk woord heeft een betekenis en een getalswaarde en een symbolische waarde. Zo is de Bijbel zelf ook een schepping. Schepping om mee te gaan met de mensen. Met de mensen die leven en plek kregen in die schepping van God die wij kunnen zien om ons heen. Maar die ook uit die jot komt. Jot betekent ook hand. Die ook uit de hand van God komt. En wij zijn zelf ook letters, woorden die bij God vandaan komen. Geïncarneerd. En samen vormen wij een verhaal. Het is, alles wat wij zien, alles wat wij meemaken, een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. Want die hand die de schepping maakte, is dezelfde hand die de Bijbel creëerde. Het correspondeert allemaal met elkaar. Schrift en schepping. Zwart vuur op wit vuur. Lichtengel aan Gods rechterhand, die nu met ons meegaat. De engel des Heren. Eeuwig woord, voor eeuwig te bezingen. God uit God en licht uit licht. Wijsheid voor de aanvang aller dingen, spelend voor Gods aangezicht. De allergrootste schat van God, die hij wilde delen met de mensen. In dat woord, zijn lieveling, zijn baby, zijn zoon, geeft hij zichzelf. In dat woord verbindt hij zich met ons. Doen wij dat woord, dan verbindt het ons met hem. En dan regent het zegen in zielstreken waarvan wij niet weten. Ja, natuurlijk mist de Satan dus Torah daar gelijk bij God. Zwart vuur op wit vuur, zodra hij daar in de hemel komt. Waar is Torah, Heer der wereld? Ik heb haar aan de aarde gegeven. Het allerliefste, allergrootste, Gods baby, zijn schat, gegeven aan de mens. En nu verstaan we dat antwoord van Mozes aan Satan en aan God. Tegen de Satan, je denkt toch niet dat hij aan mij Torah zou geven? En tegen God, u hebt een verborgen schat waar u dagelijks van geniet. Durf ik te zeggen dat die van mij is? Wij dragen deze schat in aarden vaten, aarden kruiken, zegt Israël. En wie zijn wij om Torah in en met ons om te dragen? En Paulus herhaalt die woorden. Paulus die gelooft dat Torah nog eens anders gestalte heeft gekregen. Zwart vuur op wit vuur in het leven van Jezus. Hij is het vlees geworden woord. De Messias die al voor de aanvang der wereld bij God was. Torah, de eeuwige Torah, in levende lijven, onder de mensen. Paulus verkondigt hem. En vervolgens verschijnt Torah nog eens anders. Als geest van God in de harten van mensen. Torah in het hart geschreven. Vuur van binnen. Je denkt toch niet dat God mij zijn Torah zou geven? Wie ben ik, zegt Maria, dat mij dit overkomt? En toch gebeurt het. God laat het geschieden. Hij spreekt en het is er. Hij spreekt tot ons en het is er. Ook in ons leven. Vuur, Messias, in je hart. Maar natuurlijk, die schat die wij in ons omdragen, is niet ons eigendom. Eerder is het andersom. Zijn wij het eigendom van deze ongelooflijke schat? Die schat die Gods genot is en die hij aan de mensen geeft. Een hemelse schat in vaten van aarde. En nu horen we pas echt wat Paulus met heel Israël en al Gods heiligen zegt. God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Schepping. Wereld. Heelal. Bijbel. Is ook degene die in onze harten geschenen heeft. Tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God. Die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus, die in onze harten leeft. Maar we hebben deze schat in aarden vaten, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden verdrukt, maar zijn niet in het nauw. Wij worden vervolgd, maar we zijn niet verlaten. Wij worden voortdurend om Jezus wil aan de dood prijsgegeven. Want dat licht, die engel des Heren, gaat een rare gang door deze wereld die zo godvijandig is. Maar zo hebt u het leven. De Torah, Yeshua, als u hem doet, uw hart is daarin direct met Gods hart verbonden. De engel des Heren loopt met u mee. Amen. Dankjewel. Heel mooi. Dat helpt mij nog niet erg om te landen. Het moment van leren met elkaar, wat op de liturgie staat. Degenen die al eerder waren, die weten wat de bedoeling is. Het gaat niet om een discussie of zo, wat dan ook. Maar om dingen die je nog eventueel wil zeggen of wil meegeven. We geven het mee aan elkaar. Misschien een verhelderingsvraag die ik op kan lossen. Maar het is vooral de bedoeling, naar een goed Joods gebruik, dat we met vragen blijven leven. Wie wil er reageren of de vraag ze van dit of dat? Zeg maar. Dan zal ik de vraag herhalen in elk geval, zodat ook anderen dat weten. Of bent u vanavond helemaal stil? Nettie. Ja, ik snap het. Zo, hoe kan nu gezegd worden, God bood zijn Torah aan alle volken? En hij had tegen Abraham al gezegd van, in jou worden alle volken gezegend. Ja, maar de geschiedenis, de Bijbel is achterstevoren geschreven. De Bijbel is achterstevoren geschreven. Ze gaan pas echt schrijven in de 6e eeuw voor Christus. Dan hebben ze de hele geschiedenis, het hele wandelen met God al achter de rug. Het is dus, ze denken vanuit wat de Heere God aan hen heeft gegeven. En ze geven ook aan, zelfs met dat verhaal van Abraham, dat het nog steeds voor alle volken is, want het is een zegen voor alle volken. Als wie Abraham zegent, zal zelf gezegend worden. En zelfs voor Abraham verwerken ze het eerstelingschap van Israël helemaal in de schepping. Maar inderdaad op een manier waardoor je iedere keer weer merkt van het is voor de hele wereld. Deze oudste is de oudste onder de volkeren der aarde, omdat God het wil. Maar in die oudste is hij met allemaal bezig. Het blijft voortdurend dezelfde gedachte. Nog iemand? Ja. Het slotfeest is volgens mij begonnen. Het slotfeest van Loofhutte begint en daarna volgt Simchat Torah. Ja, zo is het volgens mij. Je ziet, het wordt heftig geknikt hier. Ja. En je moet natuurlijk wel erg inhouden van, onze datering klopt natuurlijk nooit helemaal, omdat zij met de avond een nieuwe dag beginnen. Dus in die zin moet je soms denken van, oh ja. Het is voor hen al begonnen. Ja. Nee? Dankjewel. We gaan luisteren naar de gebedsintentie, de diaconale voorbeden. Voor wie is die bestemd?
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor de jongeren in onze samenleving, die in deze tijd met zoveel verleiding in aanraking komen, zoals alcohol en drugs. Laten we God bidden dat hij hen de kracht wil geven om hieraan weerstand te kunnen bieden.
Dankjewel. En wij reageren met een gezongen responsie op de voorbeden. Iets anders dan anders, houd even in de gaten. Naar de eerste voorbeden reageren we met responsie A. En naar de tweede voorbeden reageren we met responsie B. En ik sluit af met woorden uit Israël. Laten we samen danken en ook bidden. Heere God, we kunnen daar niet bij. Wij pakken ons Bijbeltje en dat zetten we ergens neer. We sjouwen ermee. We hebben geen idee dat die woorden naar deze oorsprong verwijzen. dat het doen van deze woorden ons verbinden met Torah, Jezus zelf en met uzelf. We danken u dat u door uw Torah, door dit woord, alle dingen hebt gemaakt en dat zonder dit geen ding geworden is dat geworden is. En we danken u dat deze woorden, zwart op wit, vanuit het Hebreeuws naar alle volken worden vertolkt en vertaald. En doe die volken, die soms zoveel spreken over Jezus, weten wie Jezus is. Wij danken u voor uw trouw aan uw volk. Ook al waren zij in de wereldgeschiedenis vaak totaal alleen, u hebt nooit losgelaten het werk van uw handen. U zult ook trouw blijven tot het einde. En daar leven ook wij van. Wees ons genadig, Heere God, in al onze oppervlakkigheid. Maar laat ook dit werk van uw handen niet los. God van Abraham, Isaac en Jacob, God van het verbond, u roepen wij aan. Uw grootheid prijzen wij. U die alles zeer goed hebt gemaakt. We belijden u onze zonden en vragen u vergeving voor onze zwakheden. Geef ons elke dag kracht en moed om meer te leven in overeenstemming met het doel dat u met ons leven hebt. Zo bidden en zingen wij samen. Heere, God van Israël, wij danken u dat we door uw genade opgenomen mogen zijn in het verbond met Israël door Jezus, uw Zoon. Wij danken u dat Israël opnieuw het loofhuttenfeest mag vieren, ondanks miskenning en onderdrukking, en dat we samen met Israël wereldwijd uit mogen zien naar de komst van de Messias. Geef vrede voor Jeruzalem en vrede voor de volkeren. Maranatha, kom, Heer Jezus, kom. Zo bidden wij u samen.
Spreek uw dragende vleugels over ons uit. Spreek uw dragende vleugels over ons uit.
Vader, we bidden u voor uw gemeente wereldwijd. Velen die uw naam belijden worden verdrukt en moeten lijden. We bidden u voor alle die van kindsbeen af hebben geleerd om te haten. Geef kracht aan alle die zich naar u noemen om haat te beantwoorden met liefde, zodat mensen elkaar zullen respecteren en waardevol achten. Houd onze jongeren, onze jeugd dicht bij uw woord, de Torah, omdat ze kracht zullen ontvangen om alle verleiding te weerstaan. En samen met uw volk Israël bidden wij, doe ons omkeren, onze Vader, tot uw Torah. En breng ons nader, onze koning, tot uw dienst. En voer ons in volledige omkeer terug tot voor uw aangezicht. Gezegend gij, Heer, die de omkeer wil. Hoor ons ook in de stilte, in de gebeden van ons eigen hart. Naam van uw schat, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen,
Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Ik krijg nu de gelegenheid om u gaven te geven. Er zijn twee collecten, we hebben dat veranderd. Beide collecten zijn nu in de dienst, geen collecten bij de uitgang. Collecten voor diaconie en voor kerk nu hier in de dienst. En daarna zingen we met elkaar staande lied 330, vers 1 en vers 2. iedereen in vrede ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede.